Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Delta Tango, de defensie- en veiligheidspodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Olof van Jolen. En we gaan het vandaag opnieuw hebben over een lastig dossier voor defensie. De vervanging van de 4 Walrus onderzeeboten. De eerste nieuwe onderzeeër had over iets meer dan 5 jaar in de marinehaven van Den Helder moeten liggen. Maar het wordt met een beetje pech bijna een decennium later. Het is aan staatssecretaris Christel van der Maat om dit probleem op te lossen. En vandaag is hij onze gast in Delta Tango. Welkom, meneer van der Maat.
Ja, dankjewel. Welkom op mijn kamer, zou ik zeggen.
Ja, want dat is ook nog een primeur die we hebben. Het is de eerste Delta Tango die we op locatie opnemen. Dat doen we altijd alleen maar vanuit de studio. Maar vandaag inderdaad in een prachtige ruimte van het ministerie. Dit is ook gewoon uw vaste werkkamer?
Ja.
Okay, ja.
Nou, dat rood aan de muur heb ik niet zelf bedacht, hoor. Dat was het.
Nee, maar ik laat me zo zeggen, dit is ook een plek waar de invloed bescheiden is. Waar je niet zomaar alles kan veranderen, kan ik me zo voorstellen.
Nee, daar komen allemaal rules of engagement kijken. Ja. En wat je wel en niet mag in deze kamer.
We zitten al direct in de terminologie. In ieder geval hartstikke fijn dat u, en sportief ook, dat u over dit tot best lastige onderwerp met ons te gast wilde zijn. Sterker nog, u zei tegen mezelf, we hebben al eerder respect gehad voor de krant. Ja, nee, die staat wel op mijn lijst. Ik wil eigenlijk wel in die podcast. Nou, dat waarderen we altijd buitengewoon. Om met de deur in huis te vallen. U heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het onderzeebootdossier. Hoe vervelend was het om die brief te sturen? Want de inhoud was natuurlijk best een vervelende.
Ja, het is een heel complex dossier. Op verschillende manieren. Dus sowieso is het gewoon aan de ene kant een machtig mooi dossier. Onderzeeboten, die bestel je niet iedere maand, zal ik maar zeggen.
Nee.
Het is een enorm belangrijk onderdeel van onze krijgsmacht. Specifieke nichecapaciteit waar de onderzeeboten, waar ze invulling aan moeten geven. Ja, het is gewoon heel bijzonder. Er zijn maar een paar landen in de wereld die dat hebben. Alleen, juist omdat het een nichecapaciteit is inhoudelijk, zie je ook gewoon dat het een heel complex en moeilijk proces is om tot die boten te komen. Ze rollen niet iedere week van de plank af. En het gaat ook niet gewoon over 4 wielen en rijden maar. Het heeft allerlei ingewikkelde technieken. Je moet stil zijn, je moet energiearm zijn, drukhuid enzovoort. Ga zo maar door. Dus dat maakt het in zichzelf ook gewoon een heel erg uitdagend project. En een project met een geschiedenis. Ik ga er heel hard aan werken om het ook een project met een hele mooie toekomst te
maken. Ja, u zegt terecht. Heel complex. Ik heb wel eens bij een van de leveranciers die afgelopen jaren ook geen kans onbenut lieten om flink te lobbyen om te laten zien dat hun onderzeeër toch echt de allerbeste is en die van een concurrent een stuk minder. Ook al begrepen dat een onderzeeboot het meest complexe technische project is wat denkbaar is. Nog complexer dan een ruimtestation.
Ja.
Daarover hoeven we geen discussie te hebben. Maar er wordt nu wel al 10 jaar eigenlijk over dit project gesproken. Zonder dat er uiteindelijk een pen op papier gezet is en een bestelling de deur uit is. Wat is uw analyse ervan na een aantal maanden hoe dat zover heeft kunnen komen?
Nou ja, dat op zich inherent aan het type project is dat je niet over 1 nacht ijs gaat. Een van de zaken die natuurlijk bij spelen is dat de Walrusklasse nu langer door gaat varen. Maar daarmee bedoel ik ook te zeggen dat is onderzeeboten gaan heel erg lang mee. We willen de beste boot. We willen ook de beste boot behouden. En dat vraagt dus weer iets van het onderhoud en hoe je dat ook in de markt gaat zetten. Nou, misschien komen we daar dadelijk nog wel over te spreken. Dus ja, je gaat niet over 1 nacht ijs. De onderliggende vraag natuurlijk van jou is ook van ja, maar had het dan niet sneller gekund? Hadden we dan niet beter moeten plannen? Ja, op dat punt hebben we ook goed naar onszelf gekeken. En daarin zeggen we ook dat er gewoon zaken beter moeten. Daarom hebben we ook in de werkwijze van ons team hebben we een aantal aanpassingen gedaan. En daarvan hoop ik dat we door nu meer focus aan te brengen in het proces gewoon inhoudelijk, door de governance, dus gewoon de manier waarop aan het project werken, aanpassingen te doen en door een besluit te nemen over het lange doorvaren van de Walrusklasse, dat we nu echt weer in een nieuwe fase komen waarin we met gezwinde spoed naar de eerstvolgende mijlpaal kunnen. De eerstvolgende mijlpaal is nu het bouwen van een gunningsmodel. Dus eigenlijk welke eisen stellen wij nu eigenlijk dadelijk aan de werven, zodat wij onze inzet ook rond het realiteit kunnen laten komen dat we zo rond de kerstboom dit jaar ook gewoon de offertevraag uitvraag op de markt kunnen brengen. Ja. Dat is eerst volgende mijlpaal waar we nu voor gaan.
Het is heel complex, maar is er in die 10 jaar te veel gesproken? Was er intern oneenigheid? Was er te weinig capaciteit om voldoende te beoordelen wat er nodig was? Kunt u dat iets concreter maken?
Ik ben er natuurlijk niet bij geweest. Maar ik heb wel gewoon in die rapporten zijn naar de Tweede Kamer gegaan. We hebben goed naar onszelf gekeken en naar mezelf laten kijken. En daar zijn een aantal dingen naar boven gekomen. Eén is dat de capaciteit van het projectteam moet worden uitgebreid. Dus dat gaan we doen.
Eigenlijk te weinig mensen om te beoordelen wat ervoor ligt.
Ja, gewoon meer mensen hebben nodig om meer tempo te kunnen maken. Dus dat zijn we nu ook aan het doen. Een ander iets wat je zag is dat we eigenlijk wel iets te veel lagen hadden van mensen die zich in wijsheid bij het project komen brengen. Allemaal goede bedoelingen, maar dat heeft wel ook voor wat stroperigheid in het proces gezorgd. Dus we trekken daar nu ook een laag uit. Komt een nieuwe projectdirecteur komt erbij. En eigenlijk misschien wel het allerbelangrijkste, en dat is ook wat voor mij verwacht wordt en wat ik ook breng, wat denk ik ook bij mijn bestuursstijl past. Gewoon een open mind en een cultuur van samenwerken waarin je zegt wat je op je leven hebt. Waarbij het belangrijk is dat beslisinformatie die gewoon dicht bij de uitvoering zit, waar de know-how zit, dat die ook op tijd op mijn tafel terechtkomt. Ja, en die werkinstructie die heb ik tot 4 keer toe heel helder uitgesproken. Dat is ook de mindset waarop we nu met elkaar doorgaan.
U wilt echt horen van de vaklieden, de mensen die er verstand van hebben. Joh, dit moet je niet doen, dit moet je wel doen.
Ja, dus we maken de afstand, allemaal een beetje jargontaal en zo, maar de afstand tussen de uitvoering en mijn tafel, die wordt kleiner. Ja. Ja.
Ter voorkoming dat je straks met iets komt te zitten waarvan je denkt, had ik het maar geweten, dan had ik een ander besluit kunnen.
Ik denk er gewoon heel positief over. Want ik zie heel veel mensen die met heel veel betrokkenheid en heel veel verstand van zaken aan het project werken. En we hebben nu natuurlijk wel gewoon door meer focus aan te brengen in het proces. Onder andere door dus twee dialoogfases, dus gesprekken met de werven, er nu uit te snijden. Omdat we denken dat we nu genoeg informatie hebben om dat gunningsmodel te bouwen en je offerte uitvraag op de markt te brengen. Dat betekent ook werk aan de winkel, want wij moeten nu ook met de billen bloot om dus ook de juiste eisen op te nemen. Daar werkt het team nu hard aan. Dat zal in de zomer, moet dat allemaal in kannen en kruiken komen hier intern. Om ook de processen met de onderraad en uiteindelijk ook de ministerraad natuurlijk, dat echt het project gaat over veel geld, het gaat over grote belangen, eind zomer rondkomt, zodat we daar ook de Kamer vertrouwelijk over kunnen informeren.
Want de bandbreedte nog? Welke bandbreedte van het project zit het ook alweer in, voor onze luisteraar?
Minimaal 2,5 miljard. Dat is wat de buitenwereld weet. Meer dan dat is ook niet over gecommuniceerd. Nee. U snapt ook wel waarom. Maar het is een groot project, de definitie van een groot project voor de Tweede Kamer. En dat betekent ook dat het over minimaal 2.
Het gaat eigenlijk om het grootste project, zeker in eigen land, als het gaat om aanbestedingen voor Defensie in jaren natuurlijk.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Dat is mijn beeld, dat een deel, of misschien wel een belangrijk deel van die vertragingen ook is veroorzaakt doordat er politieke koerswijzigingen zijn geweest. Wat ik ervan begreep is dat onder minister Hennis er werd voorgesorteerd op een samenwerkingsverband met de Duitsers, waarbij Nederland fregatten zou bouwen en de Duitsers onderzeeboten. De Duitsers hebben ook een beste naam als het gaat om onderzeeboot bouwen. Vorige kabinet schakelde weer meer terug naar van het belang van eigen industrie. Er is natuurlijk een nota geweest over meer de eigen industrie verstevigen. En uiteindelijk is daaruit ook die dialoogfase gekomen met 3 werven, of samenwerkingsverbanden of werven moet je het noemen, met het resultaat dat we nu kennen. En hoe ziet u die rol van de politiek in de afgelopen periodes?
Ja, volgens mij is het feitelijk juist wat je net allemaal zei. En ik heb nu in ieder geval de keuze gemaakt om de hoofdstrategie zoals die was, om die gewoon aan te houden.
Ja.
De beste boot voor de goede prijs en ook de goede boot of de beste boot behouden. Dat er 3 werven zijn die er in de race zijn. Dat ook stamt uit de keuze dat wij gewoon als Nederlandse industrie sinds jaren ook niet zelf de capaciteit hebben om zo'n boot te bouwen. Ik hoop wel heel erg dat we bijvoorbeeld in het onderhoud daar wel ook echt als Nederlandse industrie het verschil kunnen maken. Het is ook heel erg belangrijk dat we dadelijk in het gunningsmodel als het gaat over de kritieke systemen en de componenten die daarvoor nodig zijn, dat daar ook de juiste verbindingen gemaakt kunnen worden. Dat juist ook de Nederlandse industrie via die werven, laten we zeggen, ook goed mee kan doen. Maar even terug naar je vraag. Politiek, dus de lijn die is ingezet, die hou ik vast. Maar we gaan nu wel tot meer focus komen. En dat zit in het besluit dat ik heb genomen om niet dialoog fase 2, B en 3 te doen. Maar dus nu meteen de stap te zetten naar het bouwen van het gunningsmodel en de uitvraag doen. Ja, en dan hoop ik van ganse harte dat de drie werven die nu in de race zijn, met supergoede aanbiedingen komen, supergoede voorstellen komen, om de goede boot te bouwen. Andere stap van focus die we hebben gemaakt, is dus ook dat we het onderhoud, dat is wel ook een nieuw punt, dat we dat dus uit de uitvraag halen. Omdat gewoon alle drie de werven onafhankelijk van elkaar hebben gezegd, ja, je kunt het wel vragen, dat onderhoud, maar dat kunnen we helemaal niet doorrekenen. En als we het toch moeten doen, dan betekent dat alleen maar een prijsopdrijvend effect.
En een complexere offerte natuurlijk.
En een complexere offerte. Ja. En ja, mijn gedachte daarbij was, van, nou, als jullie dat zeggen, dan is dat wezenlijke informatie. Maar ook denk ik dat het interessant is, ook met het oog op de toekomst van Den Helder en de rol van DMI en de maintenance cluster daar. Dat het natuurlijk heel interessant is dat natuurlijk heeft de winnende werf straks een belangrijke rol in het onderhoud. Zeker in het begin. Maar juist ook door in het gunningsmodel op te nemen dat je de juiste gebruiksrechten ook krijgt. En dat je dus ook het intellectueel eigendom over kritieke systemen krijgt. Dat wij als Den Helder, als Defensie, maar misschien ook wel als Nederlandse industrie, juist daarmee ook weer stappen voorwaarts kunnen maken, ook in het onderhoud. En dat we ook dat maintenance cluster daarop weer kunnen versterken. Dus daar zit ook nog wel weer, niet alleen maar de drie werven zeggen A en wij doen B. Nee, oké, dat zeggen ze, wezenlijke informatie. Maar ook wel even verder denken over hoe we juist een apart contract over onderhoud kunnen gebruiken, ook weer voor de versterking van ons ecosysteem als het gaat over maritieme.
Nou hoor ik u zeggen, wij hebben in Nederland niet meer de ervaring om een onderzeeboot te bouwen.
Ja.
Hoe moet ik dat precies zien? Bedoelt u daarmee niet meer zelfstandig? Want ja. Eigenlijk een van de punten die ook bijvoorbeeld Dame maakte, was dat ze toch zeiden van ja, het wordt een Nederlandse boot, we gaan in Nederland bouwen. Hoe moet ik hem zien?
Nee, eigenlijk dat. Ja. Dat wij niet als Nederlandse industrie, dat er geen Nederlands bedrijf is wat gewoon 100% on their own een onderzeeboot kunnen bouwen. Zijn onwijs goed in bovenwater, onderwater is die kennis en know-how er niet. Maar dus wel op onderdelen, wel een verbinding. Nou, ik weet natuurlijk ook dat een groot Nederlands bedrijf in een consortium zit met een van de drie.
Ja, grote Nederlandse bedrijven, hè? Want ook ja. Royal ESC natuurlijk met de Naval Groep.
Ja, zeker. En, maar de primaire opdracht die ik heb, en waar we nu ook al jaren mee bezig zijn, is het voor onze krijgsmacht verwerven van de beste boot. En dat is een eerste inhoudelijk belang.
Ja.
En dus ook de primaire eisen die je straks in het gunningsmodel opneemt. Ja, even, als ik het dan toch even iets scherper zeg, dan is de eerste zorg die ik heb, krijgen onze mannen en vrouwen dadelijk de beste spullen waar ze mee kunnen werken.
En niet dat ik per se een Nederlandse bodem gebouwd wordt.
Nee, ik snap natuurlijk dat daar een economisch belang achter zit.
Ja.
Daar heb ik Adriaanse collega spreekt daar ook regelmatig over. Maar in de redenering moet u wel zuiver blijven. Want als we homemade spullen hebben die niet gecertificeerd zijn, en waarvan onze mannen en vrouwen zeggen, ja, het zal ongetwijfeld werken, maar in de etalage daar stond het wel net iets beter. Ja, dat zijn gewoon dingen die op spanning kunnen staan.
Het is inderdaad heel lastig in dat proces, hè? Want het is niet inderdaad zo dat u het op het departement hier helemaal in uw eigen, helemaal zelf dat mag bepalen. Het is ook nog een proces waarbij inderdaad het ministerie van Economische Zaken speelt een rol, want die wil proberen toch het beste uit het vuur te slepen voor de Nederlandse industrie.
Ja.
Het is ook nog eens een keer best wel een stevig dossier in Europees verband. Het is bekend dat bijvoorbeeld de Fransen echt heel openlijk lobbyen. Een van de mooiste anekdotes vond ik nog wel dat Ankie Boekers-Knol in haar tijd als voorzitter van de Eerste Kamer kwam ze op bezoek in Parijs. En toen zei haar ambtgenoot, god wat leuk Ankie, we gaan samen om een zeeboot te bouwen. Nou, dat laat ongeveer zien hoe openlijk die lobby daar is.
Zonder zeeboot in het Frans eigenlijk.
Ik heb wel eindexamen Frans gedaan, maar dit zat voor mij niet bij de woordenlijst. Ik heb een excuus om daar weg te komen. Maar,
Google Translate erbij.
Dat maakt het volgens mij ook nog een veel ingewikkelder dossier, omdat er nog aan alle kanten ook krachten op staan.
Ja, maar tegelijkertijd, kijk, het gaat gewoon over heel veel Nederlandse belastingcenten. Dan vind ik het eigenlijk alleen maar goed dat EZ heel erg hun best doet en wij ons best doen. Maar het zijn wel verschillende rationaliteiten. En dat moeten we wel scherp houden. En nogmaals, mijn opdracht is om de beste boot toe te voegen aan ons voertuigenpark, als ik dat zo mag zeggen. Daar rekenen onze mannen en vrouwen op. En niet alleen maar voor nu, maar ook voor straks. Het is de rol van EZK om ervoor te zorgen dat daar ook veel Nederlandse industrie mee is geholpen. En daarom vind ik het op zich dus wel juist kansen verrijkend dat je naast de aanbesteding van de beste boot straks ook nog een apart perceel hebt waarin we kijken naar het onderhoud. En dat dus het kritieke punt in deze discussie, en daar spreken we ook over met EZK, twee dingen, van hoe zorg je er nou voor dat in het gunningsmodel we dus die beste boot gaan uitvragen, maar ja, ook natuurlijk even goed kijken van, nou, vanuit strategische autonomie zijn er dan ten aanzien van componenten bijvoorbeeld, nou, zijn daar verbindingen te maken? Ik kan daar nu niet een term van antwoorden dingen over zeggen, maar wel dat relevante vragen zijn. En tegelijkertijd werkt EZK ook aan een traject met, zodra we weten welke werf gaat leveren, dan is het ook heel belangrijk om te weten, ja, welk land zit erachter? En heeft dat land ook weer allerlei rechten binnen het domein onderzeeboot, maar misschien ook wel op andere percelen. Want we gaan natuurlijk enorm veel investeren de komende jaren. Er komt minimaal een kwart van ons budget bij. Je ziet ook de grote beweging natuurlijk in Duitsland, in Frankrijk. Wij moeten als Nederland, denk ik, heel realistisch zijn vanuit de defensie-industrie-strategie die we hebben. Heel erg goed kijken van wat gaat er de komende jaren op die markt gebeuren. Wij zetten nu een groot project in die markt straks. Nou, dan moeten we natuurlijk bij de onderzeeboten zelf kijken hoe we daar maximaal synergie voor ons bedrijfsleven uit kunnen halen. Passend bij de doelstelling beste boot. Maar tegelijkertijd ook denken van, ja, wat voor andere trajecten komen er nog op de markt? En misschien heeft land A of land B, nauw betrokken is bij het bouwen van die onderzeeboot, waar we belang op andere terreinen waar wij heel erg goed in zijn of beter in zijn. Nou, dat soort combinaties moeten we gewoon zien te maken.
Ik kan me ook voorstellen dat je gaat nadenken over, als wij nou een boot kopen, is het niet handiger om in het kader van verregaande samenwerking ook iets te kopen wat uitwisselbaar is met de buren of met überhaupt bondgenoten, waardoor je niet in een soort... Ja. Die Walrus-klasse is een fantastische boot.
Ja, en dan kom je bij de niche.
Maar het is helemaal stand-alone. We zijn de enige die hem hebben.
Ja, bijna de enige.
Terwijl, nou ja, wanneer je grotere series hebt, biedt dat natuurlijk ook voordeel als het gaat om logistieke ondersteuning, opleidingen.
Tuurlijk, ik heb die vraag toen ik je net binnenkwam. Ik werd bijgesproken over de F-35, wat voor een mooi verhaal dat is. Dus ik zei, jongens, hebben we ook even goed nagedacht of we niet zo aan de analogie van F-35, zo'n programma met meerdere landen, mooi vanuit de industrie, mooi vanuit samen optrekken, hetzelfde systeem. Nou, ik weet precies wat je zegt. Alleen dan kom je gewoon bij de niche-capaciteit van deze boot. Dus Canada is, Australië is,
wij hebben ze. Diesel-elektrische boten.
Dit type, conventioneel, inderdaad, stil, lang onder water, met die drie categorieën. Hè? Dus gewoon afschrikking, informatie vergaren. En onze kickforce special forces op de juiste plek.
Marinierstaxis, zoals we hem zelf noemen. Ja,
dat kun je van die foto's. Ik heb laatst van die foto's gezien.
Die zijn mooi, hè? Dat ziet er
echt onwijs vet uit. Ja. Dat is al, ik heb echt groot respect voor die mensen die via zo'n tube zo naar boven gaan. Maar anyways, de analogie van F-35. Het zijn dus inderdaad maar een paar boten. Maar NAVO wil heel graag dat wij dit blijven doen. Mm-hmm. En zijn dus ook weer net anders dan die kleinere boten die meer in de Baltische Zee, Zweden, Noorwegen enzovoort. Dus ik had dat heel graag gewild, maar het begint bij de redenering NAVO en wij zelf willen heel graag dit type boot blijven behouden. Vanuit specifieke toegevoegde waarde, want het zijn dus maar een paar landen die dat doen. En dat maakt het dus ook wel mogelijk, omdat ik ook nog de vraag stelt, ja, Canada, hoe zit het daar dan? Moeten we daar dan niet mee gaan samen oplopen? Maar die zitten weer nog verder na ons en later. Als het gaat over IGO, dus informatiegestuurd optreden, dus even los van hoe het staal er precies uitziet, hoe groot het is en de specs waar we het net over hadden, is het natuurlijk wel in de communicatie en de uitwisselbaarheid. Daar is het wel weer heel erg relevant voor. En over die tweede taak, dus het vergaren van informatie. Wij kunnen op plekken komen waar anderen niet kunnen komen. He, want wij zijn stiller, we kunnen langer onder water blijven. Dus wij kunnen op plekken komen waar anderen niet kunnen komen. En daar kunnen we informatie mee vergaren. Ja, die in het bredere NAVO-bondgenootschap natuurlijk enorm van asset is, toegevoegde waarde is. En waardoor we ook interessant zijn voor andere partners om vooral ook met ons in gesprek te gaan over hey, welke informatie hebben jullie, welke informatie hebben de anderen.
Het is dus lastig om met wat Nederland wil, wat onze marine wil, aansluiting te vinden bij, laten we zeggen, lopende projecten.
Ja, in de zin van, goh, bouwen jullie ook een paar boten, doen we het samen.
Ja, als je in plaats van...
Nee, inderdaad. Dat kan dus niet.
Je zal hoe dan ook...
Daar hebben we wel naar gekeken.
Een aangepaste versie moeten hebben of een heel nieuw ontwerp of iets moeten hebben wat veel meer toegesneden is op...
Het ontwerp is... Het is niet tekentafel, leegveld enzovoort. Dus dat zo zit het ook in het proces. Dus het zijn vanuit bestaande ontwerpen en die worden gecustomized en doorontwikkeld voor de specifieke capaciteit. Maar in NAVO, in Nederland, ik heb wel toen ik binnenkwam die vragen natuurlijk gewoon opnieuw gesteld. Zijn er geen vragen over of we deze type capaciteit zouden moeten willen hebben.
Is het tegelijkertijd, dat is natuurlijk altijd een beetje het lastige hiervan. Op het moment dat je zelf iets gaat ontwikkelen, zitten daar bepaalde risico's aan. Veel onschuldiger voorbeeld, maar in eigen land vrachtwagens plotseling centimeters te hoog bleken uit te pakken omdat ze zelf ontwikkeld werden. Dat risico zit natuurlijk ook wel weer in deze aanpak.
Nee, want? Zo?
Nou ja, je moet iets gaan ontwikkelen. Je wil iets hebben wat er nog niet is in deze versie.
Dus de rug wil te vaak.
Dus het is niet... Dat scheelt. Nee, maar het is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, als je of iets van de plank koopt wat al bewezen techniek is, daar zit minder risico in dan wanneer je iets zelf wil gaan ontwikkelen. Maar in dit geval begrijp ik uit uw woorden, kan je eigenlijk niet anders. Want dat wat we willen, is nog niet gewoon op de markt beschikbaar en van de plaats.
Nee. Het is niet zo van, doe mij maar catalogus pagina 40 enzovoort. En dan nog, waar we het in het begin over hadden, of het nou gaat over koelsystemen, drukhuid, energie, geluid. Dat lijkt allemaal van die simpele dingen. En ik ben een alfa, dus dan... Sowieso al moet ik er wat langer over nadenken, zou ik maar zeggen. Maar het is zo'n ingenieus apparaat. Alleen als je, het is alles hangt met alles samen. Het zijn allemaal circuits die op elkaar afgestemd moeten zijn. Dus dat komt zo nauw. Ik heb ook laten bijpraten natuurlijk door de mensen van de onderzeedienst. Die had het hele idee van geluid en wat dat betekent. Ja, dat is zo wezenlijk.
Dus ja.
Helaas is het niet zo van, wat is de levertijd en voor 12 uur besteld morgen. Dus, nee.
En nou heeft u ook aangegeven, om langer door te kunnen varen met de walrusklasse, moeten er 2 uit de vaart. Dus de helft van de vloot gaat uit de vaart om, zoals ze het zo mooi noemen, binnen Defensie gekannibaliseerd te worden voor onderdelen om de andere te laten varen. Een moeilijke boodschap lijkt mij ook om te brengen aan die dienst.
Ja.
Hoe viel dat daar?
Reality check, denk ik, ja. Ja, ik denk dat het is. Ik heb wel, en dat is op zich niet nieuw in de aanpak, maar ik heb het wel 3 dollar laten onderstrepen, ook in de brief naar de Tweede Kamer. De zeewaardigheidsautoriteit, dus die gaat echt over de veiligheid van de walrus. En hier zit die discussie achter van capability gap, hè. Dus eerst hadden we gezegd dat uiterlijk 2031... 2 onderzeeboten volledig operationeel waren. Door het proces nu te doen zoals we dat voorstellen, komen we uit in 34, 37. Dus altijd dat is nog wel iets sneller als dat we niet die fases eruit hadden gehaald. Dan was het, is het 35, 38 geweest.
Mm-hmm.
En we schrijven gewoon op, het is aan het, wat schrijven we al aannemelijk in ieder geval, we houden er gewoon echt serieus rekening mee dat het kan zijn dat er een capability gap komt. Dus met andere woorden...
Dat je een tijdje geen onderzeeboot hebt.
Dat ze een tijdje geen onderzeeboot hebben. En ik zei het daar ook heel duidelijk bij in de Tweede Kamerbrief. Gewoon, op zich niet nieuw, want zo werd er intern, wordt er al op die manier gewerkt. Maar ik wil het ook politiek helder hebben. En als dat zo is, dan is dat zo. De veiligheid van onze mensen, die staat voorop. En we hebben zo'n dusdanig systeem gebouwd. Dat ook in de maintenance, het is niet van, het is niet even een schouw of zo. Daar wordt echt heel diep naar gekeken. De zeewaardigheidsautoriteit heeft ook echt een rol om te zeggen, is het veilig of niet? En als het op een gegeven moment daar twijfels over ontstaan, ja, dan gaat die boot de kant op.
Er zijn natuurlijk ook een paar enorme nare ongelukken geweest de afgelopen jaren met oudere onderzeeboten. Ik kan me voorstellen dat dat ook soort extra onderstrepingen zijn geweest bij dit soort besluitvorming.
Nee, we hadden die ongevallen niet nodig om tot, Want dit is op staand inzicht. Ik vond het alleen wel helder, omdat ik merk wel dat iedereen natuurlijk heel spannend vindt om dat capability gap verhaal, om dat uit te spreken. Dus ja, ik heb gewoon gezegd, ja, we schrijven het gewoon precies op zoals het is.
Het is heel erg tegen de natuur van een militair in. Ja, militair die wil altijd, desnoods bijspreken met plakband en kauwgom iets aan elkaar hangen en we willen toch paraat kunnen staan. Maar in feite is het aan u, als bestuurder, om zo te zeggen, die morele keuze al voor ze te nemen. Om te voorkomen dat ze in een situatie zouden kunnen komen dat er risico's worden genomen die niet nodig zijn.
Maar het is wat ik heb gedaan is het extra onderstrepen, zoals het al, laten we zeggen, bij de marine, hoe er naar gekeken wordt. En mijn andere grote zorg is, kijk, op een moment, weet je, we gaan enorm weer ontwikkelen, we gaan investeren. De kracht van Defensie gaat de komende jaren gewoon stevig toenemen. We gaan miljarden uitgeven aan de onderzeedienst. Zeker straks ook in combinatie met nieuwe fregatten die komen, mijnenbestrijding, toegevoegde waarde. Zeker het geopolitieke beeld laat dat natuurlijk zien. Is gewoon zo'n belangrijk onderdeel van onze krijgsmacht. En dan balen we, ik, maar wij met z'n allen er natuurlijk van, dat je nu wel nog even een paar jaar in zo'n fase zit van, ja, je kannibaliseren, bij elkaar rapen enzovoort. Terwijl ik juist die jonge dames en heren zo gun dat ze gewoon over topnotch materiaal beschikken. En dat onze onderzeedienst en de kennis en kunde en de know-how, dat daar gewoon een winning idee is. Dus ik hoop ook heel erg dat we het snelst haalbare tijdspad voor elkaar krijgen en daarom ook weer terug naar dat onderhoud duidelijk maken. Het duurt misschien iets langer, maar het gaat er komen en het gaat echt state of the art zijn wat wij straks weer als Nederland op dat punt kunnen.
Ja, en dat is ook de boodschap. En ik kan me voorstellen dat het inderdaad lastig is om mensen gemotiveerd te houden, maar dat is de boodschap waarmee u hoopt dat ik dat duidelijk maak. Dan hopelijk dat mensen inderdaad het geduld hebben en de schouders om moeten zetten.
Nou ja, en daarom ook als dus gunningsmodel na de zomer, offerte uitvraag, zo rond de kerstboom. En dan zal er ongeveer een jaar nodig zijn, is de inschatting voor het proces om uiteindelijk hopelijk snel tot een gunning te komen. En dan denk ik ook, dan kun je de uitvoeringen.
Ja.
En dan weet je.
Dan wordt het ook dan wordt het concreter. Dan is een soort point of no return ook genomen waarschijnlijk.
Precies. Ja. En dan kunnen we ook de mensen betrekken bij de bouw, bij het onderhoud. Dan ben je over de hill, denk ik. En ik ga echt een stinkende best doen om ervoor te zorgen dat dat binnen deze bestuursperiode gaat gebeuren.
Want dan zou je het hebben over contractondertekening eind 2023.
Ja, wij gaan van mijlpaal naar mijlpaal. Hè, dat is ook een van de dingen waar we begin van ons gesprek. Dus ik geloof er niet zo in dat je tot 3 cijfers achter de komma 10 jaar vooruit alles kunt bedenken. Zeker niet in deze wereld. Wat je wel kunt doen is gewoon zeggen mijlpaal, mijlpaal. En dan bij iedere nieuwe mijlpaal gaan we weer kijken of de planning accuraat is. Dus deze vraag kun je mij stellen rond kerst.
Ja.
Maar we hebben wel natuurlijk ook een brief opgeschreven. Volgens mij. We houden rekening met een proces van ongeveer een jaar als het gaat over betrekken Tweede Kamer. Na dus de offerte uitvraag op de markt, dat aanbestedingstraject ongeveer een jaar. Zo zitten we dan weer bij de kerstboom.
Want dat is best snel. Want je ziet dat, zullen we zeggen, dat soort gesprekken, volgens mij ook over het bevoorrader nu, die hebben volgens mij nog langer gelopen, omdat daar toch ook altijd nog wel spanning staat op wat is het budget versus wat krijg je voor dat budget.
Ja, maar die vragen die moeten we dus daarvoor beantwoorden.
Oké, ja, nee, goed, in dit geval is het.
Dus als wij straks de offerte uitvragen op de markt brengen, ja, dan is het aan de werven om een beste deal in te leveren. Dan hebben wij dus de spannende vragen beantwoord over welke kritische systemen, hè, vanuit onze veiligheidskant. Strategische autonomie hebben we ingevuld. We hebben primaire eisen, we hebben secundaire eisen. We hebben wel of geen zogenaamde knock-out criteria. Dus dan moet je per se anders voldoen, anders is je bid ongeldig. Nou, we moeten nog goed naar de bewapening kijken. We moeten goed naar het budget kijken. Dus dat de billen blootfase voor ons, die komt ook nu.
Ja.
Kerstboom. En daarna dan gaan wij. Ik heb dat in mijn vorige job meegemaakt. Ja, dat is echt een mooi moment. Dan worden gewoon dozen op tafel gezet. En dan pak je het uit. En dan hoop je heel erg dat daar een hele goede bieding in zit.
Ja.
Maar ik denk het wel. Want het is natuurlijk. Het is ook wel toch fantastisch als je als werf aan zo'n mooi project mag werken. Dus ik hoop ook dat de concurrentie in deze. Dat is wel ingebouwde concurrentie, zou ik maar zeggen. Maar dat hij goed zijn werk gaat doen.
samenvat. We zijn we gaan naar het punt toe dat we door de zure appel heen zijn. Misschien is de grootste hap al genomen met de recente brieven. Het is nog even volhouden, maar dan komt er echt vaart in het project. Christophe van Maat, bedankt voor de uitleg. En wat mij betreft zeker tot de volgende keer, want er liggen nog genoeg boeiende dossiers volgens mij in uw portefeuille. Ik kijk om me heen naar de dossierkast, maar dan valt mij alleen maar een mooie
uitkastje. Ja, ik werk digitaal, dus alles zit er nou. Ik heb niet van die loodgieterstassen, nee, ik heb helemaal digitaal.
Nee, we zullen elkaar zeker weer spreken. Dankjewel. Dit was Delta Tango, bedankt voor het luisteren. We hopen dat het opnieuw de moeite waard was. Als het zo is, abonneer dan op onze podcast via een van de bekende platforms. En laat een recensie achter, zodat meer mensen ons weten te vinden. Wij zijn er over 2 weken weer met een verhaal uit de wereld van defensie en veiligheid.